mag al, als u een Bijbel bij je heeft, Marcus 5 opzoeken. Want ik lees een hele lange tekst en die was te lang om op sheets te gaan zetten. Ik ga de komende 5 weken ga ik met u samen op reis. En op reis in Gods woord. En ik ga, zeg maar, in die 5 weken ga ik naar mensen kijken die de Heer Jezus ontmoeten. Dat zijn alles verschillende mensen met een verschillende achtergrond. Mensen die hem, zeg maar, spontaan ontmoeten, eigenlijk heel onverwachts ontmoeten. Anderen die hem zoeken. Mensen uit het Jodendom, mensen uit het, van de Samaritaanse vrouw, zullen we volgende week over spreken. En ik wil eigenlijk, en ik heb gebeden, dat in al die ontmoetingen, dat u in die ontmoetingen zelf de Heer Jezus zult ontmoeten. Op een hele speciale manier. Dat u met uw noden en met de dingen waar u mee bezig bent, dat u daarmee echt bij hem kunt komen. Dat u een hele persoonlijke, intense ontmoeting zult hebben. En ik zal, zeg maar, vanmorgen zal ik, zeg maar, spreken over Jairus en een zieke vrouw. En ik wil u heel graag dat hele gedeelte voorlezen. Dat is een prachtig gedeelte. Marcus 4, Marcus 5, vers 21 tot en met 43. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was, en toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En Jezus, hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat ze had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet toch dat de menigte tegen u opdringt. En dan zegt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ik kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen en hij zei dat men haar te eten moest geven. Ik wil nog even een kort gebed spreken. Vader, we willen u zo bidden dat u in deze ontmoeting die daar zo plaatsvindt tussen mensen die echt grote nood hebben en uw Zoon Jezus Christus ontmoeten, dat we ons daarin zelf mogen herkennen en in die vrijmoedigheid ook tijdens de prediking bij u mogen zijn. Ik bid voor kracht, dat u echt de woorden tot leven brengt. Dat bid ik u tot eer en glorie van uw eigen naam, tot verheerlijking van uw eigen naam. Amen. We kijken vanmorgen naar een man die hoog van aanzien was. Die had een 12-jarig dochtertje. En hij komt met grote nood, komt hij naar de Heer Jezus toe. En hetzelfde moment komt er een vrouw die eigenlijk met bloedvloeien is begonnen toen dat dochtertje geboren werd. Ik vind dat eigenlijk heel verpand dat zeg maar beide over gesproken wordt, dat het dochtertje van Jairus was 12 jaar en deze vrouw die eigenlijk van bloedvloeien had, dat die al 12 jaar leed aan bloedvloeien. En ze heeft 12 jaar eigenlijk geroepen, gezocht naar hulp. En 12 jaar wacht ze eigenlijk al. Ik heb deze preek ook genoemd, wachten op God. 12 jaar verlangt ze eigenlijk naar genezing. En 12 jaar eigenlijk wacht ze op God. En deze geschiedenis die begint met Jairus, een van de hoofden van de synagoge. Hij komt bij Jezus, werpt zich neer aan zijn voeten en is ten einde raad. Hij smeekt Jezus mee te gaan. Jezus, of Jairus, was een man van aanzien. Hij was zeg maar een man die hoofd was in de synagoge. Het was iemand die zeg maar orde bracht in de synagoge. Een man van aanzien. En waarschijnlijk, omdat het hele geschiedenis zich afspeelt in Capernaum, was hij uit de synagoge van Capernaum. En over die synagoge van Capernaum, daar staat onder andere in Markus 2, kunt u thuis opzoeken, Markus 2, daar blijkt dat er heel wat mensen zijn, fariseeërs uit die synagoge, die grote argwaan en grote twijfel hebben over Jezus Christus. En Jairus die heeft ervan gehoord, hij heeft er ook zeker van de wonderen gehoord en de tekenen die Jezus doet. En dan komt deze man, die komt bij hem, maar hij schaamt zich niet om in het midden van die enorme menigte zich neer te buigen, zich neer te gooien, neer te knielen. En daarmee geeft hij eigenlijk aan dat hij de meerdere erkent in Jezus Christus. En dat speelt zich eigenlijk af in een gigantische menigte. Want er staat ook in vers 22 staat dat hij specifiek eigenlijk naar Jezus gezocht heeft. Want er staat toen hij hem zag. Hij heeft daar naar uitgekeken, hij wist dat Jezus daar in de buurt was, een grote menigte. Hij gaat er naartoe, werpt zich neer en deelt zijn enorme nood. Hij vraagt of hij mee kan gaan naar een dochtertje die 12 jaar is en op sterven is. In een ander evangelie staat dat het ook zijn enige dochter was. En Jezus gaat op weg en terwijl hij op weg is naar het huis van Jairus, nadert aan de achterkant, nadert een vrouw die 12 jaar bloedvloeiing heeft. Met een diep geloof. Haar geloof wordt eigenlijk omschreven met de woorden, als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En ze leed al 12 jaar aan bloedvloeiingen en dat had enorme consequenties voor haar leven. Aan de ene kant natuurlijk lichamelijk, ontzettend vermoeid. In feite staat daar vertaald een kwaal en aandoening. In verschillende vertalingen staat dan kwaal of aandoeningen. Maar in feite staat er in het Grieks een woord wat eigenlijk vertaald moet worden. Het was een geestel voor haar. Ze leed er ongelooflijk onder. Het was een geestel voor haar. Ernstige bloedvloeien. Ze had heel veel geld uitgegeven aan artsen en het had niet gebaat. Ze was er eigenlijk arm onder geworden. En het had niet alleen lichamelijke consequenties voor deze vrouw, maar ook geestelijke consequenties. In Leviticus 15, vers 25 tot en met 31, daar staat dat als een man of vrouw aan bloedvloeien leed, dan mocht hij niet in de tempel komen. Hij was uitgesloten van de tempel, hij was onrein. Alles wat ze aanraakte, werd onrein. En niet alleen geestelijke, maar ook sociale consequenties had dat. Want doordat ze daar waar ze ging zitten, of dat wat ze aanraakte, of de persoon die ze aanraakte, die was onrein en werd onrein. En dat betekende eigenlijk, als je daarover nadenkt, 12 jaar geen knuffels, 12 jaar geen omhelzing, 12 jaar eigenlijk in een totaal isolement. En kunt u zich voorstellen dat als die vrouw dan, zeg maar, 12 jaar aan bloedvloeien. En dan ziet ze Jezus, ze hoort van die tekenen en ze nadert hem van achter. En ze zegt, als ik maar zijn kleren kan aanraken en hopelijk ziet niemand het. Niemand het ziet. Want ze weet en ze beseft, dat op het moment dat ik hem aanraak, zou die wel eens onrein kunnen zijn. Maar ik wil behouden worden, ik wil genezen. En Jezus merkt dat de kracht van hem uitgaat. En dan is het zo dat hij zegt van, wie heeft me aangeraakt? En de discipelen die zeggen, wie heeft er je aangeraakt? Wie heeft u aangeraakt? Wat is dat nou voor een vraag? Kijk eens, die hele menigte die dringt zich op. En er zijn zoveel mensen om u heen. Wie heeft u aangeraakt? Maar Jezus die merkt dat de kracht van hem is uitgegaan. En dat die vrouw genezen is. En dan maakt die vrouw zich bekend en ze werpt zich neer bij aan zijn voeten. En laten we hier nu eens even bij stilstaan. Want wat gebeurt er nu met Jairus? Ik weet niet of u zich dat al eens hebt voorgesteld. Wat zou er met Jairus gebeuren? Hij weet dat elke minuut, dat blijkt ook uit de hele geschiedenis, elke minuut telt. En hij moet wachten. Hij moet wachten. Ik weet niet, ik ken een paar broeders hier. En ik ben er ook een van. Als ik daarbij had gestaan, dan was ik eigenlijk niet bezig geweest met die vrouw die 12 jaar vloeien had. Ik had nooit daarover me gerealiseerd dat zij sociaal in een isolement was. Dat ze geestelijk in een isolement was. Ik was bezig met mijn dochter. En hij staat erbij. En het wordt opgehouden, hij wordt opgehouden. En hij moet wachten op Jezus. Hij moet wachten op Jezus, omdat iemand anders 12 jaar lang ook gewacht heeft op genezing. Maar kent hij het verhaal? En weet hij, wachten op God, zo heb ik de preek eigenlijk ook genoemd. En daar ben ik eigenlijk mee bezig geweest. Wat is nu wachten op God? Want deze twee mensen, die ontmoeten Jezus. En de ene wacht al 12 jaar op genezing. En de ander die moet wachten op die ander. Elke minuut telt en hij wil naar huis. Hij wil Jezus in zijn huis brengen. En hij ziet dat er allemaal gebeurt. Die vrouw, die menigte, ze gooit zich neer. Hij gaat ermee in gesprek. Hij vraagt haar wat is er aan de hand. En hij staat erbij. Ik weet niet hoe lang dat het duurt. Maar het zal een tijd zijn geweest. Hij staat erbij en het zweet hangt is hem in de handen. En hij moet wachten. En weet je, toen ik over wachten op God, ik zal zo dadelijk ook iets over, zeg maar, vertellen hoe je moet wachten, in welke situaties dat je soms moet wachten op God. Maar wat mij eigenlijk verbijstert, en ik hoop dat het u ook verbijstert, dat is dat wachten op God, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je wacht op God totdat hij u gaat dienen. Dat verbijstert je. Dat verbijstert je. Dat je wacht op God, dat hij komt en ons dient. Weet je, ik zal dat uitleggen wat dat eigenlijk te betekenen heeft. Maar het heeft eigenlijk, als u naar een arts gaat en u bent heel erg ziek. en hij komt in die wachtkamer, dan gaat u hem niet dienen. Dan vraag je, wilt u met die kennis, met die inzicht, met die wijsheid mij dienen, zodat ik beter word? En weet je, wachten op God, dat is zo verbijsterend dat we moeten wachten dat we ziek zijn en dat we moeten wachten op hem, zodat hij zichzelf verheerlijkt. In Handelingen 17, vers 24 tot en met 25 komt het zo ontzettend sterk, tot uitdrukking. Er staat, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze, die ene Heer van de hemel en van de aarde, en die Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend. Alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem, aan alle dingen geeft. En Jezus die is gekomen om te dienen. We worden door hem gediend. Markus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is iets in ons, omdat we altijd geleerd hebben, en dat is ook bijzonder, dat wij God moeten dienen. Maar hier in deze situatie, als het gaat over God, wachten op God, dan is het zo dat de Heer Jezus komt in ons leven om ons te dienen. Wat is het dienen van God? Betekent gewoon, we zijn gehoorzaam. Hij heeft niks van ons nodig. Hij wordt er niet gelukkiger door. God is soeverein. En het is zo dat, wat betekent dat als wij God willen dienen? Dat betekent dat we gehoorzaam zijn en wandelen in de werken die hij heeft voorbereid, zodat hij verheerlijkt wordt. Maar wachten op God betekent eigenlijk dat we echt wachten zodat hij in ons leven werkt om zichzelf te verheerlijken. En weet je, wachten betekent eigenlijk dat je tot de conclusie komt, zowel die bloedvloeiende vrouw als Jairus, die zijn tot de conclusie gekomen, wij kunnen niets meer. Ik kan helemaal niets meer. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd. Ik heb al mijn vermogen uitgegeven aan een arts. En het is er niet beter van geworden. Ik heb mijn hele kracht eigenlijk gegeven. Geloof me dat Jairus, die hoofd is van de synagoge, Jahweh heeft aangeroepen in zijn nood. Psalmen heeft gelezen. En op een gegeven moment komt hij tot de conclusie, ik kan niets meer. Ik kan zelfs niet meer bidden. Ik kan niet meer aanroepen. Ik kan niets meer. Ik moet naar Jezus. En weet je, een van de teksten die me intens aanraakt, als het gaat over wachten op God, dan is het Jesaja 30, vers 15. Want zo zegt de Heere der Heren, de Heilige van Israël, door terugkeer en rust zul u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. U zegt nee, te paard zullen we vluchten. Het grote probleem bij wachten op God is dat we in stilheid en in vertrouwen op zijn sterkte moeten gaan bouwen. En wat is innerlijk dat toch een gevecht? Dat we dan zeggen, nee, ik ga om mijn eigen paarden wedden. Paarden staat hiervoor uit eigen kracht. Dat je uit eigen kracht toch de dingen wil doen. Ik zal zo dadelijk wat voorbeelden noemen. Dat je uit eigen kracht je uitput. En het gevolg daarvan is, ook in deze hele context, dat God zegt in Jesaja 13, 30, vers 18, en daarom wacht de Heer. Weet je, dat verbijsterde me. Dat maakte heel veel indruk op me. Omdat zolang als ik aan het werk ben, en ik zal u eigenlijk daar een beeld bij geven, zodat u dat eigenlijk niet meer zult vergeten, zolang ik zelf bezig ben, zolang ik zelf in die eigen kracht ben, is het zo dat God wacht. Hij wacht. Om dat beeld eigenlijk u mee te geven, wat dit nu eigenlijk betekent, ik vind dat het heerlijk als ik daar een beeld bij krijg, dat is eigenlijk het volgende, dat ik u dat maar een schilder, wat dat eigenlijk betekenen heeft. Soms dan kom je wel eens in een kasteel of een burcht van de middeleeuwen. En als we dat dan bezoeken, dan zie je eigenlijk in zijn burcht of in zijn kasteel, dan kom je daar en dan is er een grote gracht omheen gegraven. Er is water en er is een ophaalbrug. Dat vind ik eigenlijk de mooiste kastelen met zijn ophaalbrug. Die poort die is hartstikke breed. Er kunnen wel 10 tot 15 mensen tegelijkertijd kunnen dan binnen als je dus over die ophaalbrug kunt lopen. En als de vijand dan komt, dan wordt zeg maar die ophaalbrug omhoog gehouden. En dan is het zo dat je dus daar niet in kunt. Maar stel dat, dat zo'n burcht of kasteel wel zeg maar, wordt overvallen en die ophaalbrug wordt zeg maar, om neergehaald. Dan komt die vijand met 10, 15 mensen tegelijkertijd naar binnen en dan staan ze op die binnenplaats. Maar het typische is bij zo'n kasteel dat daar in een toren is een klein mangat. Kun je eigenlijk maar met één persoon doorheen. He, dat is meestal een wenteltrap. En dan ga je die wenteltrap in en dan kun je één voor één kun je dus naar boven. En waarom deden ze dat? Dat als die vijand zeg maar binnen was, dan was het zo dat iedereen één voor één dat mangat inging. En er was één persoon was in staat, toen de tijd, om dat hele kasteel te verdedigen. Want de vijand die moest ook via dat mangat, zeg maar, via die wenteltrap. En als je dan boven stond, dan kon één persoon honderden mensen tegenhouden. Dit beeld gaf God mens ooit door een andere prediker, dat hij zei, Miel, je staat boven aan dat mangat. Je bent alles aan het tegenhouden, je wilt het zelf allemaal doen. Je wilt uit je eigen kracht die dingen doen. Ga nou eens weg. Ga nou eens weg. Miel, ga nou eens weg. Miel hoort het niet. Miel, ga nou eens weg. Want ik wacht erop dat je weggaat. Dat ik daar kan staan. En toen ik zo met Rietje erover aan het spreken was, over het wachten op God, toen vroeg ik, waar heb jij op gewacht? Als we daar over zo'n situatie dan spreken. En toen zei ze, ik heb gewacht op een man die jaar in jaar uit aan het werken was. Jaar in, het gaat dus over mijzelf, over mijn man, heb ik gewacht die jaar in en jaar uit aan het werken was, een zaak was aan het opzetten. In de gemeente was aan het werken. En dan riep ik dat we thuis ook soms wel eens piepten, maar de gemeente piepte altijd. En de gemeente was altijd, zeg maar niet als eerste, maar er ging wel alle tijd in. Het was maar aan het werken en aan het bouwen en voor God aan het werken. En wat ik vergat, dat was thuis. En ze riep en ze riep. En ik hoorde niet. Ik denk dat veel vrouwen dit tafereel wel herkennen. En weet je, er gebeurde iets 17 jaar geleden. Toen Rietje eigenlijk een stap aan de zijkant deed. Maar niet losliet, maar een stap aan de zijkant deed. En toen kwam ik in confrontatie niet met haar. Maar ik kwam direct in een confrontatie met God en zijn woord. En dat was zo, zeg maar, zo intens, op zo'n radicale wijze. Dat ik moest wel over die dingen gaan nadenken. En ik moest wel veranderen. En ik was zo ontzettend dankbaar dat ik een vrouw heb die bidt en op God heeft gewacht. En niet met eigen macht en eigen middelen, zeg maar, heeft proberen te vormen en te vervormen van buitenaf. Maar dat er iets van binnenuit eigenlijk kwam. En dat ze wachtte op hem. Weet je hoe, hier zijn mensen die wachten dat hun partner tot geloof komt. Ze wachten en bidden en ze strijden en ze praten en ze zijn daarmee bezig. En op een gegeven moment, dan moet er eigenlijk zo'n moment komen dat je ziet van, dat God tegen je zegt, ga nu eens uit de weg. Ga nu eens uit de weg. Dat hij, zeg maar, in die strijd komt te staan. Dat je bidt en je zegt, Heere God, ik heb alles gedaan. Ik heb alles gedaan zoals die bloedvloeiende vrouw. Maar nu kom ik bij u, mijn handen zijn leeg. Ik kan het niet meer. Ik wil op u wachten. Ik wil in stilheid en vertrouwen op uw kracht gaan staan. Voor ouders die hun kinderen zien afdwalen. Die met leden ogen zien wat er eigenlijk gebeurt. En je strijdt en je bidt en je vast. En je bent bezig en je praat met hen en je bidt voor hen en je confronteert hen. En op een gegeven moment, dan is er een moment dat je moet gaan wachten op God. Dat is zo ontzettend moeilijk. Dat is zo ontzettend zwaar. Om die dingen dan echt in Gods hand te leggen en te zeggen, Heer, mijn kracht is in stilheid en vertrouwen op u te wachten. Mijn verwachting is op u. Ik heb het niet meer in de eigen hand. Ik geef het aan u. Of je bidt voor kinderen. En je moederschoot, die blijft leeg. En je ziet iedereen om je heen, die krijgt kinderen en dan vragen ze aan je van, en hoe ver is het nu bij jou, wanneer komt er bij jou iets? En dan zie je eigenlijk de jaren verstrijken en je gaat weer blij naar een kraamvisite. En je bent ook blij voor de mensen. Maar binnenin is er verdriet en je hebt gebeden, je hebt van alles gedaan. En dan komt er echt een moment, zoals bij Jairus, dat je zegt, Heer, ik moet op u gaan wachten. Of je zoekt verkering. En iedereen om je heen krijgt verkering. En iedereen krijgt een man of een vrouw en het lijkt wel alsof God je overslaat. En je bidt. En je bent op datingsites. En je doet van alles en nog wat. En dan komt er een moment dat je zegt, Heere God, ik moet echt op u wachten. En ik ben zo geraakt door dat God op zoek is naar mensen, niet op zoek is naar mensen die werken, die voor hem werken. Ik ben zo ontzettend geraakt door ook wat in 2 Korinthe 16 vers 9 staat, dat er staat, de Heere laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met zijn hele hart is toegedaan. Dat God zoekt naar mensen die op hem wachten, die in stilte en vertrouwen die dingen eigenlijk in zijn handen geven. Terug naar Jairus. Terug naar hem. Hij wacht op Jezus. En dan is het net de mensen die met hem optrekken. De mensen van zijn huis. Die komen naar hem toe. De mensen waarvan je eigenlijk verwacht dat ze hem hoop zouden geven. Dat ze in ieder geval troost zouden geven. Die komen met een pastorale opmerking van, joh, weet je, ga naar huis, Jairus, het is allemaal afgelopen. Je dochtertje is gestorven, wat moet jij nog van de meester? Val die meester niet meer lastig, val Jezus niet meer lastig. Alle hoop is voorbij. En weet je, die woorden van Jezus die dan gesproken worden aan Jairus, is dat genoeg? Is dat voor u en voor mij genoeg? De woorden die hij daar zegt, wees niet bevreesd. Geloof alleen. Is dat genoeg in zo'n situatie? Dat het eigenlijk onder je handen is afgebroken. Datgene wat je gehoopt hebt, is niet beantwoord. Je hebt je totaal anders voorgesteld. Aan de ene kant zie je dan ook nog dat iemand geneest. Voor de ogen, met een aanraking. Jij hebt je neergegooid. Je hebt hem gevraagd om mee te gaan en wat gebeurt er? Je krijgt het bericht, val de meester niet meer lastig, je dochtertje is gestorven. En dan spreekt Jezus in die situaties die ik u, en misschien zijn er andere situaties die u in de gedachten komen, die u betreffen, die ik niet genoemd heb. En dat hij gaat wachten op Jezus. En dat hij dan komt met de woorden, wees niet bang. Ben niet bevreesd. Geloof alleen. Houd je vast aan het geloof in mij. Geloof alleen, staat daar, geloof alleen. En waarin geloven? In mij, in hem. Want je bent naar me toegekomen, maar geloof dan ook in mij. Vast, houd het vast. Het dochtertje, dat wordt opgewekt, maar daar wil ik eigenlijk niet de nadruk op leggen. Want misschien is het zo dat je moederschoot wel leeg blijft. Misschien is het wel zo dat je man niet luistert. Misschien is het wel zo dat je man toch niet tot geloof komt. Misschien is het zo dat je mag zien dat je kinderen misschien wel of niet. Maar ik denk niet dat dat de essentie is van het verhaal. Van deze geschiedenis, dat mensen hem ontmoeten. Dat, zeg maar, dochtertje van Jairus wordt opgewekt. Ik denk dat de essentie is, wees niet bang, geloof in mij, dat Jezus met hem in de totale verloren situatie en hij alles aan hem heeft gegeven, dat Jezus met hem in die hopeloze situatie binnengaat. En weet je, dat is voor mij zo'n enorme troost. Want hij gaat dan, weet je, dan is het zo, dat kan u zo bevrijden. Ik zal zo dadelijk ook echt een uitnodiging doen. Het kan u zo bevrijden dat u zegt, het resultaat van of mijn man niet tot geloof komt, of dat mijn kinderen tot geloof komen, of dat ik wel of niet zal genezen, of dat ik wel of niet kinderen zal krijgen. Het resultaat zal zijn dat hij zichzelf verheerlijkt. Dat is het resultaat. Het resultaat moet zijn dat Jezus zelf zich kan verheerlijken door jouw situatie heen. En soms is het zo, gelukkig, de zegen is dat Jezus ons zo tegemoet komt, dat hij ons troost en ook de dingen doet waar we zo naar verlangen. Maar iedereen weet hier dat dat niet zo altijd is. Iedereen weet ook dat de dochtertje van Jairus weer overleden is. Ze is overleden. Zoals Lazarus overleden is. Alleen Jezus is uit de dood opgestaan en hij leeft. En dat kan u zo bevrijden, ik kan u zeggen, het kan u zo bevrijden. Ik heb ook lang op dingen gewacht als het gaat over de bediening. Hoe God dat vorm zou gaan geven. Een roeping die je op je leven ervaart. Maar je weet gewoon niet hoe God dat nu gaat invullen. En dan doe je het eigenlijk zelf invullen. En dan breekt het je bij de handen af. En je moet gaan wachten totdat God dat spreekt. En dat hij je alles klaarmaakt. Zodat het zijn wil totaal geschiet. En weet je, ik wil u echt heel graag een uitnodiging doen. Waarom doe ik die uitnodiging? Het kan zijn, het is... Voor mijn leven heb ik vaak zeg maar, een antwoord gegeven op een uitnodiging of regelmatig een uitnodiging ben ik gestaan. En het is als een gedenksteen voor me geworden. Een gedenksteen. Ik denk eraan terug en zeg, Heere God, toen heb ik dit gedaan en ben ik voor uw aangezicht gaan staan. En het kan zo ontzettend bevrijdend werken als u kampt met dingen die ik u zeg maar, gezegd heb. Als het gaat over die dingen die ik genoemd heb. Maar natuurlijk is het zo dat de Heilige Geest u te binnen brengt wat specifiek voor u is. En dan kan het zo ontzettend bevrijdend zijn om te gaan staan en te zeggen, Heere God, dit is een moment voor mij om als een gedenksteen om op u te gaan wachten. Ik neem nu het besluit in stilheid en in vertrouwen op u te gaan wachten en ik geef het ook echt aan u. Ik leg mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, de dingen die me bedrukken, waar ik zo eigenlijk aan vast en geworsteld heb en gewerkt heb en gehoopt heb en gebeden heb en gevast. Ik geef het nu in uw hand. En het kan u zo ontzettend troosten, enorm bevrijden van schuld, van verdriet, van hoop die u koestert en die is weggevloeid. En dat u zegt, dit is dood in mijn leven. Ik heb de hoop opgegeven. En dan kan er een nieuwe kracht in. Omdat je het in Gods handen geeft. Omdat je weggaat van dat mangat. Miel, ga toch weg. Ga toch weg, joh. Je staat in de weg. Ik wil het doen. Ik wil jou dienen. Dat verbijstert me. Het verbijstert me dat Jezus kromt en knielt en de mensen de voeten was, de apostelen de voeten was. Het verbijstert me dat God mij wil dienen. Dat is het grote verschil tussen afgod en onze God. Een afgod zal altijd gediend willen worden. Maar God wil in uw leven komen om u te dienen. Ik wil zo graag stil zijn. En natuurlijk is het zo dat als ik die uitnodiging doe, dan hoeft u niet te gaan staan, want God kent uw hart en hij weet ook waar u mee worstelt. Maar voor uzelf kan het ontzettend belangrijk zijn dat je zegt van Heer, ik wil dit als een teken naar u toe doen om te gaan staan en daarmee geef ik u te kennen. Ik geef het u echt in uw handen. Ik laat het nu los en word zelf ook losgelaten en geef het in uw handen, zodat u zichzelf daardoorheen verheerlijkt. Laten we zo stil zijn. Dan zal ik zo dadelijk die uitnodiging doen. Dan mag ik gaan staan en dan zal ik voor u bidden. Vader, we zitten en staan zo voor uw aangezicht en we willen u zo bidden. Als we deze geschiedenis zo zien van deze twee mensen, grote nood. En ze willen u ontmoeten, u aanraken en knielen. En zijn in een situatie waar ze moeten wachten op u. En zo zijn er ook hier in ons midden, vanmorgen en diegenen die luisteren, mensen die een moment moeten kennen om de dingen in uw handen te leggen en op u te vertrouwen in stilheid, op uw kracht. En ik wil u zo echt uitnodigen, als de Heere God u zo heeft, tot uw hart heeft gesproken en u wilt zo'n gedenkteken zetten, dan wil ik u zo nu de gelegenheid geven om te gaan staan. En daarna zal ik echt zo voor u bidden. Vader, ik sta zo met mijn broers en zussen voor je aangezicht. En we willen u zo ontzettend danken dat we u zo mogen vertrouwen. Dat in de stilheid te gaan zitten, om het echt in uw handen te leggen. Datgene wat u ons in onze gedachten gebracht heeft. Om het echt in uw handen te geven als een gedenkteken. En ook niet meer te grijpen, maar op u te vertrouwen. Ik wil u zo danken voor uw diepe genade, voor uw heerlijkheid. En dat u, zoals ook bij Jairus, als de bloedvloeiende vrouw, we kennen haar naam zelfs niet. Dat u nu ook zo in de levens van die mensen komt, die staan voor je aangezicht. En dat u zichzelf echt openbaart en verheerlijkt en leven geeft in datgene wat ze echt als zand tussen de vingers zien doorlopen. Maar dat het echt van u, echt dat u komt in deze situatie en dat ze op u mogen vertrouwen. We prijzen uw heilige naam. Amen.